Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra. Luchtvaartmaatschappij KLM ontvangt een steunpakket van 3,4 miljard euro om de coronacrisis te overleven. Dat hebben ministers Wopke Hoekstra en Cora van Nieuwenhuizen vandaag bekendgemaakt. We hebben contact met Pieter Elbers, CEO van KLM. Blij met dit steunpakket?
Ja, ik ben blij dat we dit pakket aan leningen en kredietfaciliteiten hebben. Dat gaat ons in staat stellen om deze moeilijke periode door te komen.
Ja, want wat houdt dit steunpakket precies in?
Het bestaat uit twee componenten. Een lening, rechtstreeks een lening van de overheid van 1 miljard. En een kredietfaciliteit van 2,4 miljard door een consortium van 11 banken. Wat gegarandeerd wordt door de overheid. Dus het gaat om een lening. En dat is belangrijk gegeven alle onzekerheden die er zijn in de luchtvaart. Geeft dit ons eigenlijk de ademruimte, om het letterlijk zo te zeggen. Om vooruit te kunnen en om te herstructureren en zorgen dat we deze moeilijke tijd doorkomen.
En welke verplichtingen zit er aan deze steun?
Nou, op de eerste plaats praten we over leningen waarover rente betaald wordt. Dus dat is een verplichting die je eigenlijk bij iedere lening hebt. Ik lees nog wel eens ergens dat het een gift of een cadeautje zou zijn. Dat is nadrukkelijk niet. Het is een lening waar we rente over betalen. Die past binnen de voorwaarden die de Europese Commissie daaraan gesteld heeft. Een rente van bijna 7% op de lening en 2% op de kredietfaciliteit. En daarnaast zitten er de voorwaarden aan op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor de KLM'ers. Op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van herstructurering. En op het gebied van geen dividend en bonussen.
Ja, piloten en ander personeel dat 3 keer modaal verdient, moeten nu minstens 20% van hun salaris inleveren. Hoe hebben zij gereageerd?
De gedachte bij de voorwaarden die de overheid ons heeft opgelegd is dat ook de KLM'ers moeten bijdragen. Overigens doen ze dat al vanaf boven het niveau van modaal. Dus u noemt de piloten, het gaat over iedereen die meer dan modaal verdient, oplopend tot 20%. Dat is overigens bij KLM vrijwel al het personeel wat boven modaal verdient. En daarmee gaan alle KLM'ers bijdragen. De mate waarin ze bijdragen hangt vervolgens af van de inkomenscategorie. En niet zozeer wat je beroepsgroep is.
En hoe gaat dat dan nu precies uiteindelijk in zijn werk? Want de vakbonden staan inmiddels al op hun achterste poten.
Wat we de komende periode zullen doen is het uitwerken van deze voorwaarden van de overheid in concrete afspraken met vakbonden. Dat zullen we samen met de bonden doen. Uiteindelijk is er een arbeidsrelatie tussen KLM en medewerkers. En de medewerkers worden vertegenwoordigd door vakbonden. En die arbeidsrelatie is niet met de overheid. Maar de overheid heeft deze voorwaarden opgelegd uiteindelijk om deze steun ook aan de belastingbetaler uit te kunnen leggen. En wij zullen met de vakbonden daar samen invulling en uitwerking aan gaan geven.
Ja, er is ook afgesproken dat 15% van de kosten moeten worden bespaard. Waar gaan we dat in terugzien dan?
Nou ja, er zijn natuurlijk een heel aantal andere kosten dan alleen arbeidskosten. Het is natuurlijk belangrijk dat we proberen over de hele breedte kosten te besparen. Moet u denken aan afspraken die we maken met leasemaatschappijen, afspraken die we hebben met Schiphol, afspraken die we hebben met andere leveranciers. De gedachte is dat we over de volle breedte wat goedkoper zullen moeten worden. Als we kijken naar wat de gevolgen zijn op dit moment van corona, is natuurlijk enorm. Het is niet alleen voor de hoeveelheid passagiers die veel minder is, maar ook veel minder zakelijk verkeer. En dat betekent dat KLM zich voorbereidt op een periode de komende jaren, waarin we enerzijds wat kleiner zullen zijn en aan de andere kant wat goedkoper moeten worden.
En nu heeft Ryanair van zich laten horen. Die wil namelijk dat de Europese Commissie voor dit steunpakket gaat liggen. Volgens Ryanair is er sprake van illegale staatssteun en wordt het met het steunpakket ook de concurrentie verstoord. Wat vindt u daarvan?
Ja, meneer O'Leary is altijd vrij snel met stevige uitspraken. Dus dit heeft nog lang geduurd, eerlijk gezegd. Maar dus de Europese Commissie heeft al weken geleden pakket aan voorwaarden neergelegd waaraan steun van nationale overheden aan de airlines moet voldoen. Dat gebeurt in Frankrijk, en dat gebeurt in Duitsland, dat gebeurt in Spanje, gebeurt in België, gebeurt in Oostenrijk, gebeurt overal. En dat komt nou juist omdat de overheden dit soort nationale luchtvaartbedrijven helpen vanwege de economie en ze daarmee leningen geven. Daarom kun je ook niet giften krijgen, maar leningen, en daar betaal je gewoon rente over. En als meneer O'Leary eenzelfde soort lening zou willen krijgen en daar 7% rente over betaalt, dan kan die dat ook gewoon doen. En als meneer O'Leary zich aan de aan voorwaarden wil houden rondom verduurzaming, zoals wij dat doen, kan die dat ook doen. Dus het is een keuze uiteindelijk aan luchtvaartmaatschappijen. Ga je dat doen of ga je dat niet doen? Nou, wij vinden dat dat nodig is uiteindelijk bij ons. En ik ben blij en dankbaar dat de Nederlandse overheid bereid is om dat te doen. Nou, meneer O'Leary doet dat niet.
Nee, nou ja, jullie zijn dus uiteindelijk die lening aangegaan. Maar kan je hier nog wel rendabel uitkomen uiteindelijk?
Nou, dat is natuurlijk wel de bedoeling. We hebben een lening aangegaan met het doel om die lening weer terug te kunnen betalen. En dat betekent dat we het vooral zien als een krediet. Hè. Daarom is het ook een deel lening en een deel kredietfaciliteit. Waarin we deze moeilijke periode de komende maanden, jaren gaan doorkomen. We waren voordat COVID uitbrak, is KLM afgelopen jaren geherstructureerd en daarmee een bedrijf geworden dat fit en gezond was, schulden afgebouwd, klantwaardering omhoog en in staat ook geweest om veel schulden af te lossen. Ja, dat is in feite, moeten we daar weer opnieuw mee beginnen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we voldoende veerkracht en passie en commitment van alle KLM-collega's in het bedrijf hebben om te laten zien dat we dat kunnen.
Gemeenten delen amper boetes uit als horecagasten zich niet aan de 1,5 meter regel houden. Dat blijkt uit een steekproef van deze krant onder 60 gemeenten. Verslaggever Peter Winterman. Sinds de heropening moeten cafés en restaurants zich aan de strikte regels houden, maar in de praktijk worden die regels dus helemaal niet nageleefd.
Nee, nou ja, in ieder geval wordt er niet voor beboet. Dat hebben we gezien. Van al die 60 gemeenten die we hebben ondervraagd, heeft er geen één gemeente een boete uitgedeeld in de eerste 3 weken van juni. En dat is toch wel opvallend, hè? Omdat veel café-eigenaren en restauranthouders zijn bang om een boete te krijgen. €4.000 kunnen ze krijgen als gasten te dicht bij elkaar zitten, te weinig afstand houden. Ook klanten zelf, gasten zelf, kunnen €400 boete per persoon krijgen. Maar in de praktijk is dat dus helemaal nog niet gebeurd.
En waarom deden gemeenten liever dan geen boetes uit?
Ja, goede vraag. Gemeenten zeggen dat ze wel opletten, controleren. Dus de BOA's van de gemeente gaan wel langs al die cafés en restaurants. Althans veel, om te kijken hoe het gaat. En ze zeggen ook wel dat ze dan waarschuwingen uitdelen. Er zijn ook ruim 140 waarschuwingen uitgedeeld in die 60 gemeenten. Maar boetes uitdelen, ja, dat gaat ze toch wel erg ver. Ik zei al, het is €4.000. En wij hebben wel het idee dat gemeenten daar terughoudend in zijn. Want ze weten ook hoe zwaar de horeca het heeft en heeft gehad de laatste maanden. Ze moesten natuurlijk maandenlang dicht vanwege de corona. Gemeenten knijpen dus eigenlijk een oogje toe. Ze zien echt wel dat cafés de fout ingaan. Dus ook dat mensen te weinig afstand houden. Dat geven gemeentes ook wel aan ons terug. Maar een boete uitdelen, ja, dat gaat zo ver. Zeker kleinere cafés en restaurants. Ja, dat zou gelijk bijna faillissement betekenen als die €4.000 moeten betalen. Dus daar zijn ze gewoon heel terughoudend in.
En is het dan nu niet zo, omdat er dus eigenlijk geen boetes worden uitgedeeld, dat cafébazen dan wat lakser worden in het handhaven, als het ware?
Ja, moeilijk te zeggen. Gemeenten zeggen wel dat ze in de gaten blijven houden. Bijvoorbeeld Rotterdam, die heeft gisteren nog aangekondigd om te gaan handhaven. Dat hebben ze eigenlijk niet gedaan de eerste 3 weken. Ze zeggen dat ze nu wel meer willen gaan controleren. Net als in het hele land zie je toch dat het een beetje lastiger wordt, hè, die 1,5 meter. Dat zie je overal in de supermarkt, op straat, in de parken. En dat geldt ook voor de horeca. Café-eigenaren kunnen denk ik nog niet maatregel helemaal laten varen. Dat zegt ook Koninklijke Horeca Nederland. Zij vinden eigenlijk dat de regels voor de horeca moeten worden versoepeld om zeker te zijn dat er niet meer boetes worden uitgedeeld. Want in sommige steden zoals Apeldoorn en Arnhem, daar wordt wel redelijk streng opgetreden. Geen boetes, maar daar hebben sommige café-eigenaren wel te horen gekregen dat als ze nog een keer de fout ingaan, dat ze dan wel die hoge boete krijgen. Dus het verschilt ook in het land hoe er wordt gehandhaafd. Ja.
10.000 mensen zouden zich nu voorbereiden op het grootste wandelfestijn van de wereld, de Nijmeegse Vierdaagse. Het evenement trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers, maar gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Om de pijn te verzachten heeft de Koninklijke Wandelbond Nederland samen met DPG Media, uitgever van deze krant, de alternatieve vierdaags georganiseerd van 21 tot en met 24 juli. Gijs Janssen, je bent van de Wandelbond. De vierdaagse die trekt normaal gesproken meer dan 1 miljoen bezoekers. Wat maakt dit evenement nou zo bijzonder?
Dat zijn verschillende dingen, maar het is eigenlijk een soort van jarenlange traditie. En één grote reunie van in ieder geval 45.000 tot 50.000 deelnemers. En 1 miljoen bezoekers met allerlei feesten eromheen. Dus iedereen ontmoet elkaar jaarlijks weer in Nijmegen.
Ja, dat wordt dus een enorm gemis. Maar nu komen jullie met een alternatieve vierdaagse. Hoe ziet die eruit?
De teleurstelling was inderdaad groot. Toen we begin maart eigenlijk al de stoplichten op oranje gingen voor de vierdaagse. En half april dat die natuurlijk definitief werd afgelast. We hebben toen eerst even de teleurstelling verwerkt. En zijn daarna gaan nadenken van ja, weet je, wat kunnen we nou doen om mensen toch in beweging te houden. Maar ook omdat ze al vele kilometers natuurlijk allemaal in de benen hadden qua training. En toen hebben we eigenlijk gekeken van ja, we willen wel een vierdaagse organiseren. Maar het is natuurlijk niet mogelijk om op het officiële parcours te gaan lopen. Dus dat raden we dan ook af. Maar je kunt wel de afstanden vanuit je eigen voordeur zelf gaan uitzetten. Via een app gaan lopen en zo toch een mooie alternatieve herinnering verdienen.
En hoe werkt dat nou precies via de app? Want die houdt dan je route bij, het aantal kilometers?
Ja, als de app straks live komt, dan kunnen mensen die zich hebben geregistreerd, die kunnen hem gaan downloaden. En op dat moment kun je in ieder geval voor je 4 wandeldagen op basis van de afstand die je kiest zelf een route samenstellen. Op basis van de wandelknooppunten die in Nederland in een heel netwerk eigenlijk liggen. En die routes kun je dan van 21 tot en met 24 juli gaan lopen en op die manier toch je prestatie gaan volbrengen.
En hebben enthousiaste wandelaars zich al gemeld bij jullie?
Zeker weten. Inmiddels staat de teller op ongeveer 10.000 geregistreerde deelnemers.
Dat is behoorlijk wat.
Dat loopt behoorlijk storm. En we verwachten dat daar de komende weken ook nog wel wat bij kan komen.
Ja, en normaal gesproken kan je onderweg op de route bij medische hulpposten natuurlijk terecht om bijvoorbeeld je blaren te laten behandelen om even bij te komen van het warme weer. Hoe ga je dat dan nu doen? Is dat dan gewoon helemaal je eigen verantwoordelijkheid als je meeloopt via de app?
Ja, het is sowieso je eigen verantwoordelijkheid. Nou, de tijd heeft ons al wel een aantal keer ingehaald, omdat we enkele weken of maanden geleden natuurlijk dachten van ja, er zijn helemaal geen faciliteiten open op de routes. Dus het is ook lastig om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Toen hebben we ook over nagedacht van ja, hoe willen we daarmee omgaan? Wat we wel hebben gedaan is, je kunt de reguliere afstanden lopen 30, 40 of 50 kilometer. Maar normaal inderdaad, dat zeg je terecht, zijn onderweg natuurlijk heel veel faciliteiten, waaronder Rode Kruis, massage, dat is er nu niet. Dus we zien ook wel dat mensen wat meer kortere afstanden kiezen. En daarom hebben we ook speciaal voor deze alternatieve editie 10 en 20 kilometer toegevoegd.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.